Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik heb mij laten vertellen dat de mensen in uw tijd wel eens zeggen: och, heeft die Jezus wel geleefd? Heeft hij misschien in een toestand van schijndood het kruis verlaten en wat iets meer zijn? Ik heb onder de menigte gestaan. Hierbij waar hij toen gekruisigd werd. Jezus is gekruisigd. En die Jezus, ik heb hem tijdens mijn leven meermalen gezien. Die Jezus is ook wel gestorven. Want met Romeinse wachten, daar kun je op dat punt zeker niet marchanderen. En zo rijk was hij ook niet. Maar het was een eigenaardig mens. Een eigenaardig gebeuren. Dat donkere ogen. Vriendelijke ogen eigenlijk. Maar je had altijd het idee dat hij helemaal door je heen kon kijken. Gezicht wat scherp. Gestalte 1,50 meter, 55, klein dus. Handen, lange vingers, wel mooi, maar hier en daar toch wat vereeld. En meestal ook niet al te schoon. Ik heb die man de vreemdste dingen zien doen. Oh, nou heb ik het niet over wonderen. Ik heb meegemaakt dat hij bij iemand kwam die een been had verloren. Een oud soldaat, een Romein. Die was als Romeins burger niet al te vriendelijk ook. Jezus keek hem aan en de man werd onrustig. Toen zei Jezus tegen hem: wat zit er eigenlijk fout bij jou? De man zei: ja, ik heb zo'n last van dat been dat ik verloren heb. Toen zei Jezus: denk dan dat je het nog hebt, dan heb je er geen last meer van. Dwaze uitlating misschien. Maar het wonderlijke was dat die man eigenlijk begon op te klaren. En toen zei Jezus nog een paar dingen zo, heel terloops eigenlijk, voordat hij verder ging. Een heel stel mensen bij zich, maar hij wilde kennelijk even op adem komen. Toen zei hij tegen die man: als je alles wat liefde is in jezelf weet te behouden, dan zal je been je niet kwellen. Dan zullen je nachten rustig zijn. Dan zul je weten wat ik bedoel wanneer ik spreek over de Vader. Toen ging verder. Deze man woonde in een naburig dorp. Tenminste, ja. Ik woonde in een gehucht dan. Dit was een iets groter plaatsje in de buurt. Ik heb hem daarna vele malen gezien en hij was altijd opgewekt. En als u had geweten, zoals wij dat deden, hoe onaangenaam die man altijd was, dan zou je dat als een groter wonder beschouwen dan iemand die even van een ziekte genezen wordt. Dat heb ik ook door anderen zien doen. Jezus heeft me op een of andere manier gegrepen. Ik ben nooit een christen geworden. We hadden onze eigen opvattingen. En ik vond de wet en de overlevering eigenlijk veel belangrijker dan al dat toch wel wat vrijzinnige gekwebbel. Al die filosofie. Maar de man had iets. En toen ik hoorde dat hij zou sterven. Ik was voor de paas dus ook in Jeruzalem. Handel. Goed onderkomen. En verblijf waar dus ook de tempelknechten hun dames onderbrachten. Dat had ook voordelen. Maar toen ik hoorde dat hij gekruisigd zou worden, wilde ik gaan kijken. Maar je kon langs de weg er bijna niet bij komen. Zo druk was het in de stad zelf. Het zijn smalle wegen. En zo ben ik dus verder gegaan. En ik ben terechtgekomen dus vlak bij de kruisingsplaats, vlak bij Golgotha, Schedelrots. En daar heb ik dus 3 à 4 uur doorgebracht. De zon was verduisterd. Het was een eclips, het was geen wolken of een uitdoven van de zon. Het was een eclips, maar het was angstwekkend. Het vreemde bleke nachtlicht midden op de dag. En ik heb gehoord dat men beweert dat de aarde beefde. Ik heb het niet gemerkt. Maar er zijn wel dingen gebeurd kort daarna. Toen wij teruggingen, omdat de man dus kennelijk dood was of bijna dood. Het was ook bovendien tijd om terug te gaan, want de Sabbat zou aanbreken. Toen was er een ontzettend onweer. Sommige mensen dachten dat ze overleden en hadden zien lopen. Ik weet het niet. Er is inderdaad iets gebeurd in de tempel, daar is de bliksem ingeslagen. En het schijnt dat de scheiding tussen het heilige der heiligen en het heilige daardoor ongedaan is gemaakt tijdelijk. Wel onmiddellijk hersteld. Nu vieren de mensen Pasen. En dan zeggen ze, ja, hij is de verlosser, hij is de redder. Hij was niet de verlosser, de Messia. Zoals wij erin geloofden. Hij was een profeet, ongetwijfeld. Of hij een zoon van God was. Zoals wij allen kinderen zijn van de God die ons met alle mensen geschapen heeft. Was hij natuurlijk een kind van God. Maar hij was van een familie van redelijke afkomst, maar beperkte middelen. Je zou tegenwoordig zeggen kleine middenstander. Het enige wat deze man mij heeft leren zien, was dat je het onvermijdelijke niet na de behoefte bekijken. Dat moet alleen beleefd worden. En het wonderlijke van deze mens is geweest dat hij toen hij de berg opkwam, had een ander, dat was dus kennelijk al praktisch uitgeput, een ander die het kruis voor hem droeg, dat hij toch nog een paar mensen, vermoedelijk van zijn groep, waaraan hij voorbij kwam, gerust kon stellen en zegenen. Dat die man zo'n ontzettende rust uitstraalde. Ik weet nog dat ik dacht, het moet wel iets bijzonders zijn. Want welk mens kan naar zo'n marteldood toe gaan? Zonder bravoure en toch helemaal vrede, nog helemaal in staat om op alles te reageren. Ik ben gestorven. Ik heb heel veel van mijn meningen moeten herzien. Maar langzaam maar zeker ben ik ook. Ik heb sindsdien nog wel een paar levens gehad weer. Terechtgekomen in een wereld waarin het soms mogelijk is om die Jezus te ontmoeten. En je kunt nog steeds niet van hem zeggen dat hij een god is, dat hij geen god is. Je kunt alleen zeggen, dit wezen draagt om zich een golf van vrede, zo intens, dat je stil wordt bij de ontmoeting. Dat je eigenlijk niet eens weet of je met hem praat, gedachten uitwisselt of hoe je het noemt, maar dat je verrijkt bent. Of dat ergens een deeltje van wat hij is in je is achtergebleven. Deze mens, deze geest, heeft mij zelf ertoe gedreven na te denken, te zoeken naar de werkelijkheid van mijn bestaan. Waarom moest ik uit alle profeten die ik heb gezien, en in mijn tijd waren ze er net zoveel als in uw dagen de markthandelaren. Juist die ene onthouden. Ik heb hem nooit gezocht. En toch kruisten onze wegen zich, verschillende malen. Waarom moest iemand mij, terwijl ik aan heel andere dingen dacht, komen vertellen dat hij Jezus gekruisigd zou worden? Waarom ben ik er naartoe gegaan? Misschien wel om het later te kunnen vertellen, ik weet het niet. Er zijn dingen die je niet zeggen kunt, die je niet weten kunt. Als u in uw bestaan bepaalde dingen doet, dan moet u zich eens afvragen waarom eigenlijk. U zult zien dat u heel vaak wel zelf een keuze maakt, maar dat er dingen zijn waaraan u gewoon niet voorbij kon gaan. Dingen die later voor u zo bepalend zijn geworden als onder meer die ontmoetingen met Jezus voor mij. Ik geloof dat de schepping volmaakt is, wanneer je de tijd kunt uitschakelen. Ik geloof dat wij deel zijn van die volmaaktheid, wanneer we onze beperkingen, onze neiging om alles in te delen en te verdelen, eindelijk kwijt zijn. En ik geloof dat al wat er in ons bestaan gebeurt, incarnaties, geestelijke ervaringen, allen terug te voeren zijn tot deze werkelijkheid die wij nog niet kennen. Toen die Jezus geboren werd, was het al onvermijdelijk dat hij aan het kruis zou sterven. En omdat het deel is van een geloof, neemt iedereen dat aan. Maar ik zeg u dat er mensen zijn die op hun 20ste of hun 50ste of hun 70ste jaar door een auto worden doodgereden. Dat ze eigenlijk al geboren zijn, dat lot ondergaan. Ik zeg niet dat de duur van het leven bepaald is, dat weet ik niet. Maar ik zeg u dat dingen in het leven onvermijdelijk zijn. Je zult mij niet horen zeggen dat je geen vrije wil hebt. Maar ik geloof dat er dingen zijn die je met al je willen en al je wensen en al je vermogen niet kunt veranderen of kunt tegenhouden. Later heb ik gehoord, ik ben een tijd christen geweest, ook in een van die incarnaties, dat Jezus gezegd heeft, niet ben ik gekomen om u de vrede te brengen, maar het zwaard. Mogelijk is het een vervalsing, ik weet het niet. Maar één ding is zeker. Met ogenblik dat de Nazarener stierf op het kruis. Veranderde er iets in de wereld. En tot heden toe zijn alle eeuwen sindsdien bepaald geweest door zijn leven, wat de mensen ervan gemaakt hebben. Van hem wil je het aannemen, maar hem niet van anderen. Al wat je bent heeft maar één doel. De werkelijkheid die in je leeft volledig te omschrijven. En al wat er gebeurt, al wat je waarneemt en denkt zelfs, maakt deel uit van dat ene patroon dat in de werkelijkheid bestaat. Ik ben geen Jezus van Nazareth. Waarschijnlijk zal ik het nooit worden. Er moeten nog duizenden jaren aan voorbij gaan die wijsheid bereiken. Maar ik kan u dingen zeggen die toch ook waar zijn. Geloof in uzelf. Geloof in de zin van uw leven. Geloof dat er een kracht is waarin u en uw leven altijd betekenis zullen hebben. Besef dat de kracht waarvan u deel bent kan werken door u zonder dat u het weet of wilt. Maar dat het beseffen van die kracht u bewust kan doen volbrengen wat de kracht wenst en gelijktijdig u vrijer kan maken van alle waanvoorstellingen die in ons leven zo'n belangrijke rol plegen te spelen. Beroem u niet op wat u bent. Beroem u niet op wat ge gedaan hebt. Maar leef elk ogenblik, zo goed u kunt, de kracht die in u bestaat. Want de gebeurtenissen zijn eeuwig. Ze vergaan niet. Al wat er in de tijd voor u is uitgeblust, bestaat nog. Alsof iemand alle momenten van tijd heeft verzameld om daaruit één geheel te maken. Geloof me, dit weet ik. En dan heeft het geen zin u af te vragen, wat ben ik vandaag en wat zal ik morgen zijn. Besta. Het heeft geen zin om te zeggen dat ge de wereld zult veranderen. Ge kunt alleen veranderen wat behoort tot uw bestemming. Zelfs zonder u zal het veranderen. Maar aanvaard de kracht die in u leeft. Geloof in de kracht die in u leeft. Denk er niet over. Aanvaard dat ze er is. Laat ze in u opwellen. Opdat de waarheid waarvan ge deel zijt voor u beleefbaar worden. Zeg niet dat er een afscheid is. Of een ontmoeting. Want dat wat werkelijk saambehoort, zal altijd samen zijn. Het is deel van één volbrenging, één noodzaak, die in de tijdloze werkelijkheid is vastgelegd en niet veranderd kan worden. En spreek niet van scheiding. De werkelijkheid is en blijft één. In mijn christelijke periode herinner ik mij, men altijd weer zeide, want Jezus heeft gezegd, waar drie of meer van u in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Het is iets kleiner dan het quorum dat ik in een ander geloof heb gekend. Maar als Jezus deel is van u, van uw bestaan, hoe dan ook, dan is hij altijd met u. En als u met een paar man samen bent, beseft u het misschien beter. Maar de toestand verandert niet. Ik wilde dat ik u het leven kon laten zien zoals dat voor een geest is. Een ijlte, een vaagte, een schijnbare eenzaamheid, die dan plotseling doordrongen wordt van vele andere wezens, personen, krachten, en die dan niet eerst tot je spreken met stemmen als die van mensen of engelen, maar die samenvloeien tot een achtergrondsgeruis, misschien het zuizen van een zee, misschien ook pergeltonen die ergens van tussen de steinen komen. Dat is het begin. En als de klanken tot u spreken, spreek met de klanken in hun taal. Wees deel van het ruisen van de zee. Wees één toon in de melodie die zich langzaam opbouwt. Dan weet je pas wat het is om te leven. Leven is niet alleen maar ervaren. Het is een intense bevestiging van wat je bent en gelijktijdig van wat je niet bent. De waarheid die Jezus vrede mij voor het eerst voor ogen heeft gesteld, is het deel zijn van het onbeperkte. Zeker, ik heb gebeden tot en geloofd aan een God die beweert bij een bepaald uitverkoren geheel. Maar toen ik hem een pijker ontmoet had, toen had ik het gevoel dat dat niet juist was. Toen ik hem had zien sterven, toen wist ik dat het alleen maar een vorm was. En vormen zijn onbelangrijk. Het licht van de wereld is het licht van de geest. Is het licht van het geheel. Is het kenbaar zijnde dat alle zijn overtreft. Het is openbaring, beleefbaarheid, geen bijzondere kwaliteit of gave. Word wakker uit uw droomgedachten, uit uw verhalen die u steeds weer uzelf vertelt. Word wakker uit uw aanbidding van het verleden, of uw angst voor de toekomst. Wees stil en heb deel aan de vrede. Heb deel aan de rust, aan de kracht. Aan die werkelijkheid die altijd bestaat, zelfs als het gebeuren zijn betekenis verloren heeft. Dit is de vrucht van mijn bestaan tot nu toe. misschien geen grote gave. Maar de paasgedachte. Altijd weer de gedachte aan een wederopstanding. Hoe kan er een wederopstanding zijn waar geen dood is? Pasen zou moeten zijn het in je beseffen en voelen herboren worden. Dat je eindelijk de verlatenheid vergeet die jezelf schiet. De eenheid beleeft die je ondanks jezelf bent. Misschien klinkt het vreemd wanneer je na zoveel levens, na zoveel geestelijke ontwikkelingen, dit gaat zeggen. Misschien is er meer, ik weet het niet. Maar dit, waarover ik u spreek, is de ware vrede. Het is de werkelijke hergeboorte. Het is de opstanding uit de voortdurende vergetelheid, waarin gedachten, angsten, begeerten ontzullen. Ik kan niet anders dan met u delen wat ik geworden ben. Niet meer, niet minder. Zoals ik deel wil zijn van alle geest in alle wereld die misschien nog geen vrede kent of die deel is geworden van mijn vrede. Ik geef u wat ik kan. De waarheid ligt in uzelf, maar wie haar omschrijft, maakt haar tot leugen. Besef dit. Keer tot uzelf en wees stil, dan zal de vrede met u zijn. Dan zal de kracht u bezielen. Dan zal de liefde die men Christus noemt, u allen omvangen, doordringen, onverschillig of u weg u voert naar een troon of naar een kruis. En in dat weten zult ge gelukkig en vredig zijn, sterk zijn, zo sterk dat ge anderen kunt steunen, zelfs wanneer ge bijna vergaat. Dit kan ik u niet geven. Dit moet u vinden. Maar heb deel aan de kracht, zoals ze uit mij voortkomt. Als ze deel is van mijn wezen, die kracht die geen woorden kent, niet uitdrukbaar is, maar die ik uitstraal zo goed ik kan. Opdat ook voor u de innerlijke herrijzenis mogelijk worden, dat de vrede u de kracht worden om in vrede vredebrenger te zijn. Dat u het vermogen gegeven worden de werkelijkheid te ervaren en te kennen, zonder gevangen te worden in een web van onbelangrijkheden en illusies. mogen de kracht in u ontwaken. Opdat gij mocht leven uit de kracht, erkennen de kracht en leven de werkelijkheid. Meer is zinloos. Dat het licht ons blijvend verbinden, want de schijn van scheiden is slechts ons onbegrip van de werkelijkheid.